Vanmorgen voor jullie een niet zo'n lange boodschap, dus is geen reden dus om te gaan slapen. Als het een lange boodschap is, dan kan ik me dat voorstellen. Maar ik hoop dat u met aandacht dit stukje tot ons wil nemen. Het is adventstijd, zoals Els gezegd heeft, en ik weet niet of jullie daar elke week aandacht aan besteden. Ik vind dat altijd moeilijk om elk jaar. Maar ik doe dat, probeer er toch elk jaar iets van te maken. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Vanmorgen wil ik weer uit het evangelie lezen over die adventsperiode uit het Lucas-evangelie. Hoofdstuk 1. Ik dacht toen in de voorbereiding, volgende week is de geboorte van Jezus. Ik ga deze zondag het doen over de geboorte van Johannes de Doper. Dat kunt u vinden in Lucas 1, vanaf het 57ste vers tot met 66. Dat is een lang hoofdstuk. Ik weet niet of jullie het afgelopen tijd hebben gelezen. 80 versen, hoofdstuk 1. Lucas is een man die oog heeft voor de details. Goede schrijver. We gaan het eerst met elkaar lezen. Lucas 1 vanaf vers 57. En daar staat: toen voor Elisabeth de tijd vervuld was dat zij baren zou, bracht zij een zoon ter wereld. En haar buren en nabestaanden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid aan haar groot had groot gemaakt. En zij verheugden zich met haar. En het geschiedde, toen de achtste dag was aangebroken, dat zij kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het naar de naam van zijn vader Zacharias noemen. Doch zijn moeder, dus Elisabeth, antwoordde en zeide: nee, hij moet Johannes genoemd worden. En ze zeiden tot haar: er is toch niemand in uw familie die die naam draagt? En zij beduiden, of zij wenkten zijn vader, dus Zacharias, dat hij beslissen zou hoe hij het kind genoemd wilde hebben. En hij, dus Zacharias, vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond, dus de mond van Zacharias, geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En over allen die in hun nabijheid woonden, kwam vrees. En in het gehele bergland van Judea werden al deze dingen besproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Tot zover dit kleine stukje. Ik heb lang nagedacht om me af te vragen, wat zou het thema deze morgen moeten zijn? En als je dat hele hoofdstuk zo op je in laat werken, Lucas 1, dan kwam toch op een gegeven moment gisteren bij mij het thema naar boven: wat een wonder eigenlijk. Een oude vrouw die nog een kindje krijgt. Ik weet niet of jullie dat geloven. U weet, haar man had het daar heel moeilijk mee. Die kon het eerst niet geloven. Zij kon het wel geloven. Dus het raar dat bij de een valt het zo en bij de ander valt het zo eigenlijk. Maar als je de tijd neemt voor Gods woord en voor dit eerste hoofdstuk, dan komen daar allemaal kleine en grote wonderen naar boven. In zicht, in beeld. En dan kom je onder de indruk van wie God eigenlijk is. Zacharias, zijn naam betekent God gedenkt. God denkt aan jou. God denkt aan u. God denkt aan ons. En dat is ook gebleken in zijn leven. Ook toen hij aan het ouder worden is. En zo staan we vanmorgen even een moment stil bij de geboorte van Johannes de Doper. En hij krijgt hier dus de naam eigenlijk. En ik dacht toen ik zo daarover nadacht, dat het geven van een naam van iemand die geboren wordt, niet geboren is, dat is, ik weet niet of jullie dat ervaren, maar als je kinderen hebt mogen krijgen, ja, dat is toch nog een behoorlijke puzzel. Bij de een gaat dat makkelijk. Ik kan me goed herinneren bij ons eerste kind, onze zoon. Dat was geen probleem, daar waren we meteen over uit. Maar toen onze eerste dochter geboren werd, Esther, ik weet nog, 2 weken voordat ze geboren werd, hadden we een andere naam in ons hoofd. En uiteindelijk zeiden we toch tegen elkaar, nee, laten we het toch maar niet doen. Gek, hè? Esther Jodai is het geworden. En zo zie je dat ook hier, best even een heel puzzeltje is van wat moet het nou worden eigenlijk. U kent deze geschiedenis natuurlijk wel. Naar wie moet het vernoemd worden? Naar iemand uit onze familie? Of moet het een Bijbelse naam worden? Of moet het een welluidende naam worden? Ik weet het niet, ik laat maar mijn gedachten gaan. Moeten we het zelf iets verzinnen eigenlijk? Ik weet niet of dat mag. De ene is creatiever dan de ander. Maar je merkt dat in deze geschiedenis, dit moment van gebeuren, ook als de naam gegeven moet worden op de 8e dag, de dag van de besnijdenis, dat daar een hele verwarring eigenlijk aan de gang is. Want wie heeft het in zijn hand? Normaal is het de vader die opstaat. De vader die de besnijdenis doet. En de vader die een kort toespraakje houdt en bepaalde zinnen zegt. En dan wordt er een heel feest om gemaakt, heb ik gelezen. Maar hier is het de volgorde anders. Hier is het de vader die niet in beeld komt. Die zie je heel duidelijk op de achtergrond. En het zijn andere mensen die zich erin mengen. De buren mengen zich erin. Er staat in vers 59. Zij wilden het naar de naam van zijn vader noemen. Kleine Zacharias. Dat is toch voor de hand liggend, denken de mensen. Nou, je denkt bij jezelf, waar bemoeien ze zich mee eigenlijk? Ja? Ik kan me heel goed herinneren, en ik ben daar zelf nog altijd soms wel eens van geschrokken. Wij waren ergens gaan wonen. En ik was bezig met het huis in te richten. We waren bezig met het aan het behangen. Toen iemand van de kerk bij ons binnenkwam. En die gaf meteen aanwijzingen hoe het allemaal moest gebeuren. Ken je dat? En ik weet nog heel goed wat ik toen gezegd heb. Het is wel heel lang geleden. Ik zei in één keer, spuit Ellis zegt ook wat. En ik schrok van mijn eigen woorden. Dat is iemand die net, je komt nog maar net in de gemeente en je zegt dan meteen iets. Zo op het randje, maar goed, het is duidelijk, hè? Het is een duidelijke taal. Maar je schrikt toch, hè? En daarom die mooie woorden van Psalm 141. Heere, leg een wacht op mijn mond. Dat geldt voor ons allemaal. Voor iedereen, elke christen. Maar toch gebeurt het daar. Dus een hele consternatie eigenlijk, verwarring. Wie spreekt hier nu eigenlijk het laatste, het duidelijkst eigenlijk? En dan is het niet Zacharias die opstaat. Je zou denken, nu Zacharias had toch duidelijk van de engel te horen gekregen wat hij moest doen en hoe hij zijn zoon moest gaan noemen. Nee, het is Elisabeth. Elisabeth die opstaat, die haar plaats weet en die zegt, nee, zegt ze in vers 60, hij moet of hij zal Johannes genoemd worden. En dat betekent, God is genadig, hè? Mooie naam. Ja. En dan is er toch weer die consternatie. Van, en ze zeiden tot haar, er is toch niemand in vers 61, er is toch niemand in uw familie die naam draagt. Ja. Ze menen nog altijd wat te zeggen te hebben. En zo zien we hoe de Bijbel ons mensen heel eerlijk tekent eigenlijk. Hè? Hoe we zijn, waarin we correctie nodig hebben. En ik weet niet wat de traditie toen was. Ik vind dat niet terug dat je je kinderen moet noemen naar de familie, naar iemand uit je familie. Ik weet niet in hoeverre we dat in de Bijbel terugvinden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er is verbazing, er is nog steeds onduidelijkheid. Niemand in de familie heet toch zo? Dat kun je toch niet doen? En dan wordt de vader erbij, uiteindelijk erbij gehaald. En opvallend is dat er staat in vers 62, en ze beduiden zijn vader dat hij beslissen zou. Dat is mooi, hè? Er zit toch heel wat achter, hè? Zacharias moet de knoop doorhakken. En ze beduiden hem. Er staat er in de andere vertaling, ze wenkten hem. Eerst, u kent die geschiedenis wel, moest hij het reukoffer brengen. En als hij dat gebracht heeft en hij niet meer kon spreken als straf op zijn ongeloof, op zijn zonde. Dan wenkte hij naar de mensen die hij normaal moest zegenen dat hij niet kan spreken. En nu is het andersom. Nu wenkten de mensen hem, ze beduiden hem. Zacharias, spreek jij eens? Maar ja, hij kan niet spreken. Het lijkt net of ze eigenlijk bijna het gevoel hebben dat hij zelfs niet kan horen. U weet, hij was dus stom, hij was met stomheid geslagen, maar hij kon nog wel horen. Maar toch, ze beduiden hem. En zo beslist, gelukkig, Zacharias, is hij hier God gehoorzaam? En zegt hij, Johannes is zijn naam. Hij zegt niet, ik wens dat hij Johannes zal heten. Nee, hij is heel duidelijk, Johannes is zijn naam. Dat staat nu vast. Eigenlijk, En ik denk, ik weet niet of dat precies op dat moment is geweest. Je kunt dat soms in de vertaling lezen, maar op het moment dat hij dat opschrijft, Johannes is zijn naam, dat hij dus God gehoorzaam is en dat hij dat ook gelooft, dat hij dan zijn spraak terugkrijgt. Dat moet een bijzonder moment zijn geweest voor Zacharias. Hé, God heeft mij vergeven. God gebruikt me weer. Ken je dat gevoel? Dat God je opnieuw weer gaat gebruiken en dat je dat weer tot een stukje dankbaarheid stemt. Ja? Je noemde over dankbaarheid. Kennen we dat nog in ons leven? Dus Nakis, u weet, deze familie, Zacharias en Elisabeth, kwam uit de familie van Aaron de priester. Hè? Zacharias was een priester. Wie was de vrouw van Aaron? Hoe heette zij? Wat? Simon die? Is niet zo moeilijk. De vrouw van Zacharias was Elisabeth. En hoe komt ze aan die naam Elisabeth? Omdat de vrouw van Aaron de priester, die heette Elizeba. En dat is hetzelfde als Elisabeth. Toch weer wat geleerd, hè, vanmorgen, ja. We zitten toch een klein beetje in de klas, hè. Dat gevoel moet ik toch nog altijd een beetje hebben. Dus, ja, we leren allemaal, hè. Ik net zo goed, hoor. Want ik wist het ook niet. En ik was door het lezen, kwam ik dat fijn tot de ontdekking. Je kunt het vinden in Exodus 6, de vrouw van Aaron. En zo staat die naam vast, die de engel hem had gegeven namens God. En wat God zegt, ja, daar moeten we toch in volgen. Wat een wonder. Waarom een wonder? Omdat zij op hoge leeftijd was. Dat kun je in verschillende teksten lezen. Vers 7, hoofdstuk 1. Einde. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En als de engel Gabriel, hè, een van de engelen die bij naam in de Bijbel worden genoemd, naast Michael. Als de engel Gabriel aan hem verschijnt en hij tot hem spreekt. Dan, en dan ben ik eventjes mijn draad kwijt. Ja, dan zegt Zacharias, ja, maar hoe kan dat gebeuren? Dat kan niet, ik kan dat niet geloven. Want ik ben een oud man. Vers 18. En mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Ik kan me dat best indenken dat je daar moeite mee hebt om te geloven. Ik denk dat ik dat waarschijnlijk ook wel zou zeggen gezegd als ik in zijn plaats zou mogen staan. Ja, toch? Maar ja, je hebt toch een teken gekregen dat er in één keer zomaar een engel bij hem staat en hem dit vertelt eigenlijk. Zo zien we hoe moeilijk dat soms is, dat het tot ons doordringt, dat we eigenlijk op onze knieën moeten gaan en moeten zeggen, ja God, ik moet naar u luisteren, niet naar mijn eigen stem luisteren. En waarom een wonder? Ik denk, zo is onze God. Hij is nog altijd een God van wonderen. Zien we dat nog? Bemerken we dat nog? Als we met God in aanraking komen. Als we merken dat hij zich met ons bemoeit. Dat hij tot ons spreekt. Dat hij ons gebruikt. Dat hij met ons bezig is. Dat hij ons wil veranderen. Ook al gaat het moeizaam. Gaat het maar mondjesmaat. Als ze toch maar die hand van God nog bemerken, zoals we het einde ook zien, dat de hand van des Heren was met hem. Dan word je toch blij, dan word je toch dankbaar. Dan ga je toch God weer danken. En dan ga je toch zien dat het een wonder is dat hij jou nog gebruiken wilt. Ik was gewoon afgelopen week bij mensen die niet meer naar de kerk komen. Gewoon op bezoek. En aan het eind hebben we toch even tegen elkaar gezegd, zullen we nog samen met ons drietjes bidden? En we hebben met ons drieën gebeden. En dan ga je met een blij gevoel weer naar huis. Ken je dat? Gewoon een bezoekje. Gewoon aandacht. En gewoon luisteren. En mensen aanmoedigen om weer verder met God te gaan. Hoe moeilijk soms, hoe zwaar soms je kruis ook is. En zo kan God zo in je leven in één keer een verrassing geven. Kleine verrassing. Of een verbazing, zoals de mensen hier in één keer verbaasd zijn. En dat er ook vrees, ontzag weer voor God komt. En dat zoiets mag eindigen in dankzegging en in aanbidding. Drie keer komen we de lofzang tegen. De lofzang van Elisabeth, hele kleine. Direct erop gevolgd de lofzang van Maria. Ze steken elkaar aan, die vrouwen. Gaan we. Die ontmoeting. Gewoon die ontmoeting van die twee vrouwen. Wat zal daar wat gekwebbeld zijn geweest? Hè? Maar wat zal daar zinvol gesproken zijn geweest? Hoe God met Elisabeth in die maanden is geweest. En nog is. En wat God net met Maria heeft gedaan. Dat was aanleiding voor uitwisseling. Kijk, als zij zich 5 maanden heeft verborgen gehouden, zo staat er, hè? In vers 24. Nadat ze zwanger is, heeft ze zich 5 maanden verborgen. Ik denk, ze moest het helemaal verwerken, zo komt het bij mij over. Hè, ze is onder de indruk van God, dat God haar nog zo op haar oude dag nog met haar bezig is. Ken je dat nog? Ook er zijn sommige oudere mensen hier, maar ook voor jonge mensen geldt voor ons allemaal dat God nog met ons bezig wil zijn. Maar ook met oude mensen, dat ze in één keer weer opfleuren. Ik heb maar 1 illustratie gevonden en dat heet een herfstroosje. Ken je dat, een herfstroosje? Kennen jullie dat? Nee. Niemand. Oei. Nou, kom een keertje bij ons langs in ons huis. Wij hebben een grote tuin achter. En het stikt daar van de rozen. Niet die ik daar geplant heb. Maar van die struikenrozen. En weet u dat er nu nog, het is nu toch winter, dacht ik, hè? Dat er nu nog steeds rozen staan te bloeien. Die zijn sterk. Dat is dus een herfstroosje, dacht ik. Ja? Nooit gehoord? Ja, weer wat geleerd. Ja, we leren toch vanmorgen al wat. Nou, maar ik vind dat zo mooi, daar geniet ik van. Want er is geen plant, geen struik meer in mijn tuin die nog bloeit. Tenminste, ik zie geen bloemen meer. Behalve aan die roos. Ja, Christophe, jij kent dat, hè? Je komt toch veel in tuinen? Je bent nog pas bij ons geweest. Wij hebben het niet gezien. Goed. Maar dat is mooi, hè, dat mensen op oude dag nog in één keer weer bloeien, opbloeien. En ik denk dat het ook hier bij Elisabeth het geval is. Want als die Maria ontmoet, dat is een onstuimige ontmoeting. Er staat dat Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Nou ja, dat gebeurt niet zo vaak bij ons. Laten we eerlijk zijn, tenminste bij mij niet hoor. Maar als je dan een keertje momenten kent dat God je zo weer moed geeft, ja, dan mag je tot zegen ook voor een ander zijn. En zo is Elisabeth ook, voordat Maria haar mond open doet, spreekt zij. En ze riep met luide stem, staat er. Je bent onder de vrouwen gezegend. Onder de vrouwen ben je gezegend. En gezegend is de vrucht van je schoot. Terwijl er Maria nog helemaal niet over gesproken heeft. En dat kindje springt op in de moederschoot. Is dat geen wonder? Ah, jongens. Daar word je toch koud van? Ook al weten wij mannen niet wat het precies is. Maar goed, daar word je warm en koud tegelijk van. En zo wordt die vrouw gebruikt. En hij zegt ze, waaraan heb ik het te danken? Dat jij gekomen bent. Dat de moeder van mijn Heer, ook Jezus is, haar Heer, tot mij komt. Ja, dat is een fantastische ontmoeting geweest. En op die blijde ontvangst, op dat geweldige getuigenis, daar gaat Maria in en zegt, mijn ziel maakt groot de Heere. Zij prijst ook God. En mijn geest heeft zich verblijd, want hij heeft naar mijn lage staat omgezien. Maria was maar een, ze noemt zichzelf maar een gewone vrouw. Ja, wat een wonder. Wat gebeurt er hier allemaal van die kleine dingen waar je zegt dat God ze deze mensen allemaal gebruikt heeft. Als na 5 maanden Elisabeth weer tevoorschijn komt, zegt ze in vers 25. Aldus heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij neerzag en mijn smaad onder de mensen wegnam. God heeft op mij neergezien. Ken je dat? Kun je dat zeggen? Wat een wonder. Wat een wonder dat God, dat je God in je leven hebt gevonden, gezocht en gevonden. Misschien, ik moest daaraan denken. Ik heb lang in mijn leven God moeten zoeken tot het mij op een gegeven moment hij mij heel duidelijk aansprak. Nog een tekst, wat een wonder is. Als de engel verschijnt in de tempel, hè, als Zacharias het reukoffer brengt, dan zegt hij in vers 13, Zacharias, uw gebed is verhoord. Kennen we dat? Kunnen we dat zeggen? Ook dat is een wonder. Een vrouw op hoge leeftijd. Tja. Die toch nog een kindje krijgt. Om af te sluiten, waar vond dit wonder plaats? Waar werd hij geboren? Er staat geen plaats bij, hè? Niet in Bethlehem, zoals in hoofdstuk 2 van Jezus genoemd wordt. Daar wordt alleen gezegd, in het gebergte, in het bergland, vers 39... naar een stad van Juda, in het bergland van Juda. Ik heb hier een kaartje. Het is niet veel meer waard, maar het is in ieder geval gebruikt geweest. Hier heb je heel Israël.
En ik weet niet of u het kan natuurlijk niet zien, maar hier ergens ligt Jeruzalem. En hier heb je het gebergte van Juda. Dus in het zuiden van Israël. En het leuke is, ik heb wat boeken geraadpleegd, er worden verschillende plaatsen genoemd. De ene noemt Hebron als plaats en de ander noemt, omdat het de hoofdstad is van het gebergte van Juda. En de ander die noemt nog een andere naam, een moeilijke naam. Ein Karem onder Jeruzalem. In ieder geval, de Bijbel noemt geen plaats. Dus als je in Israël komt en je bezoekt dat, ja, dan weet je dat niet zeker. Wat je wel zeker weet, dat er een kerk gebouwd is op die plekken. Waar hij geboren is, Johannes de Doper. Daar staat een kerk. En waar die twee vrouwen elkaar ontmoet hebben, die prachtige ontmoeting. Daar staat ook weer een kerk. Er moet natuurlijk overal een kerk zijn, dat vind ik wel jammer. Maar goed, daar in ieder geval moet het ergens gebeurd zijn. Een tekst die mij erg heeft aangesproken, naar aanleiding van dit gedeelte, is Psalm 141. Heb u uw Bijbel bij je? Dan mag u die nog even opslaan. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Zeer toepasselijk op deze geschiedenis. Eén regel maar. En dat kunt u meteen op uzelf toepassen. Psalm 141, die tekst over dat God een wacht op je mond moet leggen, ook op mijn mond. Op uw mond, op onze mond. Vers 3 is dat. Maar dan vers 2, daar staat een bede van de schrijver van David. En hij bidt daar, laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Is mijn gebed, is uw gebed een reukoffer dat omhoog gaat? Als je die lofzangen leest van Elisabeth, Maria en Zacharias, dan zijn het allemaal teksten uit de Bijbel. Allerlei teksten die naar boven komt en die tot God wordt opgezonden. Mag mijn gebed, mag uw gebed God aangenaam zijn. Hoe het soms ook dat. Hoe je soms ook naar woorden misschien moet zoeken. We gaan nog één tekst noemen. Johannes 4. Als laatste. En dan ga ik afsluiten. In Johannes 4, dat is een bekend gedeelte van die vrouw, die Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet. Die Jezus niet links laat liggen, maar die Jezus juist aanspreekt. Ook al is haar leven zo. Hij gaat er niet voorbij. En dan heeft hij dus een gesprek, ook op haar vragen gaat hij in. En dan zegt Jezus, als afsluiting, Johannes 4, vers 23. En zegt Jezus, de ure komt, en die is nu, dat de ware aanbidders, denk aan die aanbidding van die vrouwen en Zacharias, dat de ware aanbidders, hoe de Vader aanbidden zullen, hoe in geest en in waarheid. En wat staat erachter? Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God zoekt ons dat wij hem zo aanbidden. In geest en in waarheid. Dat we, ook als je het niet kunt, dat je het toch probeert. Ook al zijn het maar een paar zinnetjes. Dat je God hardop aanbidt. Ik mag een paar mensen begeleiden in de gevangenis. Twee mensen op dit moment. Eentje die net vrij is. En ander die hopelijk volgende maand vrijkomt.
En ik probeer die kerels hardop te bidden. En de ene die kan het al. En de ander durft het nog niet. En zo mag mijn vrouw samen met iemand in de vrouwengevangenis. En dank voor jullie kaartjes daarvoor. Voor jullie gebed, voor jullie steun. Afgelopen maandag waren er 24 vrouwen in de gevangenis. En dat is regelmatig. Het vaste aantal bijna. En bid voor volgende week maandag, eerste kerstdag, als zij daar kerstfeest met elkaar vieren. Dat was de overdenking. God zegen jullie in de komende tijd.